En vanavond maken we een sprong, omdat we eindelijk uit Genesis wegkomen. Wij springen namelijk naar Richteren. En dat is feitelijk in Richteren hoofdstuk 7, in vers 13, waar staat: toen u Gideon aankwam, ziet, zo was er een man die zijn metgezel een droom vertelde en zeide: zie, ik heb een droom gedroomd en zie, een geroost gerstebrood wentelde zich in het leger der Midianieten. En het kwam tot aan de tent en sloeg haar, dat zij viel, en keerde haar om het onderste boven, dat de tent er lag. En zijn metgezel antwoordde en zeide: dat is niet anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van Joas, de Israëlitische man. God heeft de Midianieten en dit ganse leger in zijn hand gegeven. Hier werd niet gezocht naar een wijze, laat staan dat alle wijzen verzameld werden. Er was gewoon een soldaat die zei: dat is niet anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van Joas, de Israëlitische man. Het zal duidelijk zijn dat dit een paar versen zijn midden uit een geschiedenis die trouwens ook best achterwege gelaten hadden kunnen worden, denk ik altijd zelf. Want ja, als je die paar versen over die droom mist, dan mis je eigenlijk nog niks, hè. Want je kunt vanuit vers 12 gewoon doorlezen in vers 15 of anders in vers 16, zo u wilt. In vers 15 wordt de droom nog genoemd, maar in vers 16 gaat gewoon het verhaal verder. En waarom dat er zo nodig tussen moest, dat Gideon en zijn jongen, want zo wordt hij genoemd in vers 10, horen wat er in de tent van het vijandelijk kamp besproken wordt en dat daar een droom verteld wordt en uitgelegd wordt. Ja, dat maakt voor de geschiedenis zelf uiteraard niet zoveel uit. En van belang voor de overwinning of voor de nederlaag was het ook al niet. Het was gewoon de vaststelling van een feit vooraf. Een feit dat we later in het verhaal vanzelfsprekend tegenkomen, want in de rest van het hoofdstuk wordt deze droom vervuld, uiteraard. Het zwaard van Gideon, dat wil zeggen zijn legermacht, wat een overdrijving is trouwens, maar zijn legermacht van 300 man overwon in ieder geval deze ontelbare schade van Midianieten, Amalekieten en wellicht ook Amorieten en misschien ook nog wel Filistijnen, of hoe ze maar genoemd worden. Dat was in het vorige hoofdstuk, in hoofdstuk 6 al. En die droom staat er dus tamelijk overcompleet tussen. Maar u weet hoe het is met dingen die overcompleet schijnen te zijn. Ze hebben over het algemeen een belangrijke typologische strekking en daarom worden ze vermeld. Het lijkt onopvallend, dat wil zeggen, het lijkt niks te betekenen. En toch staat het er met nadruk blijkbaar tussen. Het heeft bij sommigen de Bijbel in discrediet gebracht. En men heeft de historische waarde van wat vermeld werd in twijfel getrokken, omdat men niet snapt wat voor historische waarde deze gebeurtenis nou wel kan hebben. Maar dit heeft ook niet historische waarde, het heeft profetische waarde. En daar gaat het maar om. Men zoekt het verkeerd, hè. Het heeft profetische waarde. Want het betekent automatisch dus dat deze hele geschiedenis, inclusief de droom, maar in feite juist door deze droom, van toepassing gebracht wordt uiteindelijk op onze tegenwoordige tijd. Bedeling wil ik ook nog wel eens zeggen. Waarin immers sprake is van een omweg. Want dat is de associatie die wij hebben opgedaan in het boek Genesis. Als er sprake is van een droom, is er sprake van een omweg op een of andere wijze. En als ik terugverwijs naar de laatste droom die wij besproken hebben, dromen, want waren er twee met dezelfde strekking, dan is inderdaad het idee dat er een periode zou zijn in de wereld, gekenmerkt door een grote tegenstelling, de vette en de magere jaren, weet u nog. Grote tegenstelling, aan de ene kant zegeningen, aan de andere kant vloek. En die scheiding blijft bestaan, het gaat niet in elkaar over, om zo te zeggen. En dat is ook min of meer wat we hier uitgedrukt vinden, want hier vinden we diezelfde tegenstelling van vette en magere jaren, om zo te zeggen, vinden we hier tussen Gideon en zijn bende, want zo wordt die traditioneel genoemd. Die Gideons bende die tot de verbeelding spreekt, tot in onze dagen, omdat daar een groepje was van 300 man die ons tamelijk onbekwaam lijken voor het werk wat ze moesten doen, maar niettemin deden ze het en met succes. En dat is eigenlijk om maar meteen met de deur in huis te vallen, de beschrijving van de situatie zoals wij die in onze dagen kennen, waarbij het woord van God en daarmee de strijd des geloofs is toevertrouwd in de praktijk aan wat ik dan toch maar noem een Gideonsbende, want die Gideonsbende is in de praktijk gewoon heel de gemeente in onze tegenwoordige tijd. En voorts staan wij tegen een overmacht, want ik zeg dan maar meteen maar weer wij, hè, wij als gelovigen, want daar gaat het over. Wij staan tegen een overmacht, maar met tamelijk belachelijke wapens is het mogelijk inderdaad om de tegenstander op de loop te jagen. Onder het motto, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. En hier is het, wederstaat de Midianieten, de Amalekieten, de Amorieten en wellicht zelfs de Filistijnen avant la lettre. Maar ze werden wederstaan en zij vloden, zij bliezen de aftocht. Dat wil zeggen, niet zij bliezen de aftocht, maar de Gideonieten bliezen de aftocht en toen togen zij af. Want zo was het eigenlijk, hè? Met hun bazuinen. Maar goed, we hebben het daarover. Maar doordat het gaat om een droom, wordt deze hele geschiedenis dus ineens in onze dagen geplaatst. En het wordt ook inderdaad wel begrijpelijk, deze geschiedenis. Reeds in hoofdstuk 6, want daar neem ik een draad op. Reeds in hoofdstuk 6 is er sprake van, in vers 2, want vers 1 laat ik buiten beschouwing. Vers 1 geeft de historische achtergrond. Maar Richteren 6, vers 2... spreekt over als nu de hand der Midianieten, dat wil zeggen de kracht der Midianieten, de macht der Midianieten, sterk werd over Israël, maakten zich de kinderen Israëls vanwege de Midianieten de holen die in de bergen zijn en de spelonken en de vestingen. Want het geschiedde als Israël gezaaid had, zo kwamen de Midianieten op en de Amalekieten die van het oosten kwamen ook tegen hen op, en zij legerden zich tegen hen en verdierven de opkomst des lands tot daar gij komt te Gaza. En via de naam Gaza kom je eventueel terecht bij de Filistijnen, want Gaza was de belangrijkste plaats der Filistijnen. Of die in die dagen bestonden, dat is nog maar de vraag. Waarschijnlijk niet, maar het doet ook weinig te zaken. Het is toch waar naar verwezen wordt via deze plaatsnaam. Want Midianieten, Amalekieten, Filistijnen, maar ook Amorieten, genoemd in vers 10, zijn van oudsher de vijanden van Israël. Kan moeilijk missen, want Midian wordt over het algemeen, de naam Midian wordt over het algemeen vertaald met twist, implicerend een strijd om de macht, streven naar de macht enzovoorts. Daar is taalkundig nog wel wat aan uit te leggen en op aan te merken, maar ik vind het niet zo nodig om dat te doen. Waar het maar om gaat is dat het de algemene strekking van de naam blijkbaar is. En zo vindt u het ook gewoonlijk terug in de Bijbelse encyclopedieën en hoe ze het maar verder maar heten mogen. In elk geval is het zo dat Midianieten, Amalekieten, eventueel Filistijnen en Amorieten in beeld zijn van de strijd waar een gelovige mee te maken heeft. Dus ze vertegenwoordigen de grote vijand van de gelovigen. Zo in het algemeen, want ja, om er nou elke keer op in te gaan vind ik nou ook weer niet zo nodig. Maar zomaar in het algemeen zou je van Filistijnen kunnen zeggen dat ze de uitbeelding zijn van de natuurlijke mens, van het vlees. Ze treden overal op in de verdere Bijbelse geschiedenis van Israël. Feitelijk tot in onze dagen. Vreemd genoeg, maar goed, dat leg ik ook maar niet uit. Want Palestijnen, zoals u weet, zijn Filistijnen. En hun hoofdstad wordt geacht Gaza te zijn, al claimen zij Jeruzalem. Maar dat is altijd zo geweest natuurlijk, ook in het verleden. Dus daar zullen we het ook maar niet over hebben. Maar ze zijn een beeld eigenlijk van de natuurlijke mens. Het vlees, om zo te zeggen. Midianieten staat voor tegenstanders in het algemeen, zoals uit die naam twist of strijd ook inderdaad blijkt. Amalekieten hebben van doen met, zijn meer specifiek een uitbeelding van, als u mij vraagt van overheden en machten, Amalek, er zit ons woord lekken, likken in, dat heeft te maken met de tong en daardoor ook met het spreken. En Amorieten in vers 10 komt van Amar, in het Hebreeuws. En dat betekent spreken. Zodat die ook die twee bij elkaar horen. Amorieten en Amalekieten. Misschien stellen ze iets verschillends voor, maar dat maakt denk ik voor ons toch weinig uit. In elk geval zijn we bij Amorieten en Amalekieten terecht bij, laten we zeggen, overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. Toen heb ik het aan Johannes gevraagd, die zei, ja, de geesten van de antichrist. Of was het geest van de antichristen, dat, hè, uit 1 Johannes. U begrijpt waar we het over hebben? Het gaat over beproefde geesten of ze uit God zijn. Tegenwoordig hoeft dat niet meer, heb ik de indruk. Nee, het moet wel, maar volgens sommigen schijnt het niet meer te moeten. Als het maar blijkbaar van geesten komt, is het heel spiritueel. En dan moet het, omdat het noodzakelijk van een hogere macht komt, moet dat automatisch God zijn. Als er dan een hogere macht is dan de mens, dan moet dat God wezen immers. Hetgeen niet waar is, maar vooruit, hè. Het zijn van die dwaze, van die kromme redeneringen. Ik zeg het u liever anders. Als er in onze dagen sprake is van het spreken, dan wel lekken, Amalekieten. Van het spreken, Amar, van geesten of zoiets, dan heb je, als u mij vraagt, u vraagt het mij niet, dus ik vertel u dat gratis natuurlijk. Maar als u mij vraagt, heb je van doen met de duivel en zijn personeel. Hè? Zijn trawanten. Ja. Dat is toch de schout en, oh nee, dat is met zijn rakkers, dat is weer wat anders. Ja, ja, schout en zijn rakkers. De trawanten. Nou ja, zoiets. Daar heb je dan mee te maken. Soms denk je dat Amorieten staat voor engelen, zal ik maar zeggen, gevallen engelen dan. En Amalekieten voor de napraters, voor de demonen. Maar het doet nou weinig de zaken. Ik zei, soms denk ik dat, en dat meen ik precies zoals ik het nu zeg, soms denk ik dat. Maar het maakt verder natuurlijk heel weinig uit, want in de Bijbel vind je ze gewoonlijk bij elkaar. Dat is dikwijls zo. En als de Filistijnen voorhanden zijn, dan vind je die ook erbij. Altijd in dezelfde club, ze horen bij elkaar. Namelijk de duivel en zijn personeel aan overheden, machten, tronen, heerschappijen, laten we gewoon zeggen geestelijke boosheden in de lucht, met dank aan Efeze 1, de laatste verse, dan wel Efeze 6, waarin er staat dat wij de strijd niet hebben tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten en tegen geestelijke boosheden in de lucht. Dat is ook een vers wat dikwijls verkeerd gelezen wordt. Men denkt dat er staat dat we de strijd niet hebben tegen vlees en bloed, maar dat staat er niet, hè? We staan niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. Waaruit u geacht wordt te concluderen dat die overheden, machten en geestelijke boosheden in de lucht wel degelijk werken via het vlees. Via vlees en bloed. Die machten komen over het algemeen via vlees en bloed tot ons. Meestal dat van onszelf trouwens. Heb je dat nog? U kent toch de duivel als de verzoeker, de verleider, de dooreenwerper, de theoloog bovendien, hè? Dat weet u, hè? Degene die zegt, nou ja, God heeft dat wel gezegd, dat is wel zo. Daar was hij niet enthousiast over trouwens. Maar hij zegt, ja, God heeft dat wel gezegd. Maar God heeft het niet zo bedoeld. En dan zal ik eens uitleggen wat hij ermee bedoeld heeft. En toen begon hij. Het verhaal gaat, zo begon hij toen, hè? Maar, hè? Toch? Dat God gezegd heeft, maar, enzovoort. Maar het mag dan zo zijn dat de duivel beschreven wordt als de grote verleider, zelfs als de vader der leugen, de uitvinder daarvan, hè, eigenlijk, hè, de vader der leugen. Het neemt niet weg, dat, toen heb ik het nagevraagd aan Jacobus, en die zei, nou ja, niemand zegt dat als hij verzocht wordt, dat hij van God verzocht wordt. Dan zeg ik, nee, dat zei ik ook niet. Hij zei, nee, maar als iemand verzocht wordt, wordt hij verzocht door zijn eigen begeerte. Dat wil zeggen, door zijn eigen vlees. Dat de duivel daartussen zit, dat is wel waar, maar het komt tot ons via onze eigen oude natuur. En soms via de oude natuur van de mensen om ons heen. Dat kan ook. Maar ik vind altijd dat je met jezelf moet beginnen in dit soort gevallen. En nou ja, goed, over die dingen gaat het dus. Wij strijden tegen vlees en bloed, want daar lopen we tegenop. Maar de werkelijke strijd is niet tegen dat vlees en bloed, maar tegen degenen die daarachter steken en zich van dat vlees en bloed bedienen. Laat hem vooral tot u doordringen, hè? En dat is waarom de apostel zegt, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten enzovoort. Heb je dat nooit gehad? Dat je met mensen praat en dat je denkt, ja, met wie praat ik eigenlijk? Nooit gehad? Nou, ik hoop voor u van niet, maar het is een heel vervelende gewaarwording, hoor. Je praat tegen iemand, je praat er gewoon langsheen. Je weet dat degene met wie je praat niet ontvankelijk is, je komt er niet bij. Hij of zij praat wel terug, maar er komt ergens anders vandaan, dat proef je. En soms, een enkel geval, is dat zelfs heel duidelijk. Maar goed, dat zijn geen prettige gewaarwordingen, maar dat komt allemaal voor. En dat is wat de Bijbel zegt. Want waar het over gaat, is dat zoals Israël hier in Richter 6 en 7 in het algemeen leefde, te midden van, laten we zeggen, afgodische vijanden, zo leven wij in onze dagen te midden van afgodische vijanden. Dat wil zeggen, wij leven in een wereld, zal ik zeggen, wij worden omgeven door een wereld die in de macht ligt van Satan. Zo, dat is nou eenmaal de normale situatie. Dat is al zo, nou laten we het niet al te ruim nemen, maar in ieder geval sinds Adam. En dat is voor ons ruim genoeg, dacht ik. En het is nog meer het geval, nog ernstiger het geval, sinds de opstanding van Christus. Want sinds die tijd bemoeit de Heer zich ook al niet meer met de wereld, zodat de wereld 100% in de macht van Satan ligt. Hoe hard je ook roept, God regeert. Want dat maakt natuurlijk niet uit of je dat nou zachtjes roept of hard roept, of met veel mensen tegelijk. Daar verandert niks mee, het is namelijk niet zo. Als u tenminste praktisch bedoelde, hè? In de zin van God actief, God regeert actief. Hè? Maar is dit zo? Als u zegt dat Christus uitermate verhoogd is, ver boven de overheden en machten, dan is dat correct. Maar dan verwijs ik altijd even toch, omdat ik dat noodzakelijk vind, naar Psalm 2, waar immers sprake is van wat wij populair noemen de opstand der volken tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. In Psalm 2, vers 1 en 2 en 3. De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen. Hoezo volkenbond? Hoezo verenigde natiën? De volkeren worden één en ze beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn Messias, tegen zijn gezalfde. Je kan niet missen wie dat is. Hè? En ze roepen, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Maar die in de hemel woont, en dat is uiteraard de Heere dan wel die gezalfde, van hem staat, hij lacht. Ik las van de week nog, hij huilt. Over diezelfde dingen, las ik. Ja, iemand beweerde dat de Heer huilt. Enzovoort, om van alles en nog wat. Nou ja, zou ik me dat best kunnen voorstellen. Maar dat is het punt niet natuurlijk. Het punt is, wat zegt de Bijbel daarover? En de Bijbel zegt, hij lacht. Nou ja, een spottende lach hoor, echt niet van blijdschap, dat is waar. Maar er staat, die in de hemel woont zal lachen, namelijk de Heere zal hen bespotten. En daarna denk ik altijd, aangezien u en ik met de Heer gezet zijn in de hemel, en aangezien daar ons wandel, ons burgerschap, ons huis is, enzovoort, zit er voor ons weinig anders op dan daar maar bij aan te sluiten en toch maar te lachen. Want ja, de bezigheid van deze volkeren uit Psalm 2 vers 2 is natuurlijk toch tamelijk bespottelijk. Niet dat het niet ernstig is, maar het is wel bespottelijk. En bedreigen, of het bedreigend is, nou, voor u en mijn leven hier op aarde zou dat wel kunnen, eventueel. Maar goed, wat is er nou niet bedreigend voor ons leven hier op aarde, denk ik wel eens. Het leven is gevaarlijk. Ik heb me ook laten vertellen dat de kans dat je het overleeft is zeer gering. Ja, I'll never get out of this world alive. Ik vind het nog een prachtlied altijd van Hank Williams, de legendarische. Een hit nadat hij overleden was in 1953. I'll never get out of this world alive. En zo is het maar net, daar kom je niet levend af. Het is bedreigend. Ja, dat is allemaal maar zo betrekkelijk, hè. Dat zegt mij niet zoveel. En dus, het blijft bespottelijk alleen maar. En voor de rest gevaarlijk. Nee, want het gaat toch niet lukken. Het lijkt wel of het gaat lukken, maar het gaat niet lukken dat de volken der aarde de touwen, dan wel de banden, of wat ze ervoor door laten gaan, van de Heer afwerpen. Want juist in de tijd dat het lijkt te lukken, grijpt de Heer in. En dat is dus in de dagen van, laten we het maar populair zeggen, de antichrist. En in verband daarmee de dagen dus van de wederkomst van Christus, want daar gaat het over. Ik maak me daar geen zorgen over. De enigen die zich daar zorgen over maken zijn degenen die menen dat in onze dagen en door onze bemiddeling, door ons toedoen zal ik maar zeggen, dit verhinderd zou moeten worden. Met het idee blijkbaar dat als de Heer ons niet heeft, dan komt er natuurlijk van zijn heerschappij en van zijn koninkrijk nooit wat terecht. Hè? Nee, ik zeg het met opzet provocerend, in de hoop dat u dat onthoudt, hè. Zo ligt het dus ook inderdaad niet. En de Bijbel is laconiek. En de Heer Jezus trouwens ook, die zei laconiek na zijn opstanding. Hij zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En maak je geen zorgen, ik ben met u tot aan het einde der eeuw. En de eeuw, dat is de eeuw deze wereld. Dan wel de tegenwoordige boze eeuw, het is eigenlijk Satan zelf. Met dank aan Efeze 2 vers 2. Hè? De eeuw deze wereld, de overste van de macht der lucht. De geest die nu werkt in de kinderen of zonen der ongehoorzaamheid. Die eeuw. Want een aion is eigenlijk iemand. Maar goed, dat is moeilijk uit te leggen. Maar als het al een periode is, is het de periode waarin die iemand regeert. En de Heer zei, zie, ik ben met u tot aan het einde der eeuw. Met andere woorden, die eeuw houdt heus een keer op. En daar hoeft men zich geen zorgen over te maken. En de Heer is langmoedig, zegt Petrus. En Paulus zegt het ook, volgens Petrus, dus daar hou ik het ook maar op. En de psalmist zegt, die in de hemel woont, zal lachen. De Heer zal hem bespotten. En later, dan, vers 5. Dan, dat wil zeggen, op een later tijdstip. Dat is in de dagen dus van de wederkomst van Christus. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. In de toekomst pas. Dat is in de dagen van dat is in de dag des Heren. Wanneer de Heer zijn dag, zijn oordeel, namelijk zal brengen over de levende mensheid, over de volkeren. Wij noemen dat meestal het oordeel der volkeren. Of over de volkeren. Wanneer de zoon des mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid en de volkeren voor zijn aangezicht zal vergaderen en van een scheiden, zoals men de schapen van de bokken scheidt enzovoort. Dat is Matthäus 25. Hm? 25, geloof ik wel. Ja. Nou goed, maar dan staat er wat gezegd wordt daar in de hemel. Vers 6, ik toch heb mijn koning gezalfd. Gesteld is het eigenlijk, min of meer, maar goed. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En daarna spreekt die koning zelf en zegt, ik zal van het besluit, als het een besluit is, was het afgelopen en was het laatste woord gezegd, hè, dat weet u. Dat is een conclusie, besluit. Ik zal van het besluit verhalen. En het besluit, dat wordt hier genoemd. Wat was dat besluit? En daarmee, wat was het slot? Staat hier. De Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En daarmee is het verhaal afgelopen. En dat heden, zei Paulus, in Handelingen 13, is de dag van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Want toen God Jezus uit de dood verwekte, staat er, was het de vervulling van deze uitspraak: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En sinds die tijd wordt er gelachen, eenvoudig omdat er van Gods wegen de overwinning behaald is op de grote tegenstander. De rest is een kwestie van tijd en van uitwerken van de beginselen. Maar in beginsel is de strijd gestreden. Daar gaat het om. Dat moet ook wel dat het zo is, want hoe kan er anders staan dat wij in Christus meer dan overwinnaars zijn? Zijn. Nog niet eens zullen zijn. Zijn. En ook niet zullen worden, nee, helemaal niet. En zelfs meer dan overwinnaars. En dat komt omdat we delen in de overwinning, terwijl we aan de strijd eigenlijk part nog deel hadden. Dan heet dat meer dan overwinnaar in Romeinen hoofdstuk 8. Dat is de situatie, dus laten we ons vooral geen zorgen maken. Er zijn vele mensen die ons dat aan willen praten. Wat gaat beroerd in de wereld en de antichrist komt enzovoort. Dan denk ik, nou ja, als de antichrist komt en als die tijden nabij zijn, oké, dan gaan we spoedig naar de Heer. Ik bedoel, dan zal ook spoedig de heerlijkheid van Christus en de onze geopenbaard worden. En voor die antichrist zijn wij toch niet bang? Hè? Of zo? Nee, daartoe hadden wij die geestelijke wapenrusting uit Efeze 6. U weet wel, het schild des geloofs en het borstwapen der gerechtigheid en de helm der zaligheid en de schoenen van de bereidheid van het evangelie des vredes en het zwaard des geestes, wat was er nog meer? De lenden omgord met de waarheid. Huh? Helm der zaligheid hebben ze niet genoemd. Ja, zie het voor je op een vernelbord. Goed. En anders kun je ook natuurlijk nog zeggen, nou ja, wij zijn goed bewapend ook. Natuurlijk, die tegenstander is nog om ons heen, maar die vermag al niks meer. Het staat vast, zoals Peters zei, die zei, wederstaat de duivel, nee, dus hij zegt, onderwerp u dan goden. En daarna zei hij, wederstaat de duivel, want dit is de enige manier om de duivel te wederstaan, hè. Onderwerpt u goden. Als je dat niet doet, kun je de duivel ook niet wederstaan, hoezeer je ook bezighoudt met geestdrijverij, of hoe dat van oudsher maar genoemd mag worden. Exorcisme, ja. Schiet allemaal niks op. Hè? Onderwerpt u goden, wederstaat de duivel, en hij zal van u vlieden. Hij komt later wel een keer terug in de boze dag, maar door de geestelijke wapenrusting zouden we in de boze dag staan blijven en stand houden, zei Efeze hoofdstuk 6. Het is allemaal zo moeilijk, niet? En mocht u toch de voorkeur geven aan een andere geestelijke wapenrusting, wat dacht u van een fakkel en een kruik, dan wel een bazuin? Huh? U denkt, hoe komt hij ooit nog weer terug in Richteren 6? Nou, zo dus. Ja, dat is op zich al een wonder, broeder, want de fakkel in een kruik, dat lukt je niet om het ding brandende te houden. Dus ik denk dat er nog een extra wonder aan de hand was ook. Maar hoe ze dat nou precies gedaan hebben, weet ik niet. Hè? We denken er nog eens over, broeder. Maar ik zit er niet mee, hoe het kon. Het wordt door eenmaal beschreven, hè? Hoe dat was. In ieder geval, als hier sprake is van Midianieten, Amalekieten, Filistijn wellicht, Amorieten, de vijand, overheden en machten en de oude mens en wat het maar is, dan staat daar ineens iemand op onder de naam Gideon. Dat is, dat lijkt me ook niet zo moeilijk dat de man als zodanig, Gideon, uiteraard gewoon een beeld is van Christus, want hij is degene door wie God de overwinning geeft aan Israël. Dus dat lijkt me duidelijk genoeg. En deze Gideon, die van hem staat dat hij dat beeld, die paal, die bossen enzovoort, he, omhiel, omhakte, is dat goed Nederlands? Omhiel? Op eigen houtje. In zijn eentje. En daarna kreeg hij de grote problemen mee. En toen was de vraag of hij medestanders zou krijgen in zijn strijd tegen de afgoden en tegen de Midianieten en de Amalekieten en wie het allemaal maar waren. Gideon. Waar staat? Dat is in de rest van hoofdstuk 6. En van hem wordt gezegd in vers 32, daarom noemde hij hem te dien dagen Jerub Baal. zeggen de Baal twisten tegen hem omdat hij zijn altaar heeft omgeworpen. Want dat is wat Gideon gedaan had. En min of meer had hij, volgens de beschrijving in dit hoofdstuk, had Gideon de strijd alleen gestreden. En toch zijn we daar nog niet aan het eind van het verhaal, want het gaat nog verder. Eerst aan het eind van hoofdstuk 6, waar sprake is niet van een droom, maar wel een teken. U weet wel dat wollen vlies zou hij neerleggen. En vers 37 is dat. Zie, ik zal een wollen vlies, een wollen schaapsvacht, op de vloer leggen. Indien het dauw op het vlies alleen zal zijn en droogte op de ganse aarde, zo zal ik weten dat gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt. En het geschiedde alzo, want hij stond dus andere daags vroeg op en drukte het vlies uit en hij wrong de dauw uit het vlies een schaal vol water. Dat was dus een wonder, want het vlies was nat van de dauw en de omliggende grond en alles niet. Hè? En dan ga je meteen bedenken, wat zou dat nou kunnen voorstellen, maar dat hoef je niet te doen. Want vers 39 zegt, en Gideon zei tot God, uw toorn ontsteken niet tegen mij dat ik alleen ditmaal spreken. Laat mij toch alleenlijk ditmaal met het vlies verzoeken. Er zij toch droogte op het vlies alleen en op de ganse aarde, zei Dal. Precies andersom. En de andere dag was het andersom. Vooruit maar weer. Wat erin uitgedrukt wordt, is dat de Heer zegent wie hij zegenen wil, dat in de eerste plaats. En voor de rest wordt het toch een beetje moeilijk, maar ik wil u wel vertellen wat ik denk dat het betekent, maar ik ga het echt niet verklaren of uitleggen. Hè. Ik denk dat die schaapsvacht een beeld is van Israël, voor zover het de Heer gevolgd heeft in de loop der geschiedenis. Dan heb ik het over het Joodse volk. Dat is Israël dan. En dan de grond eromheen. Dat is, als dat niet Israël is, dan zijn dat heidenen uiteraard. En de aardigheid is dat in die twee tekenen de rollen worden omgekeerd. Hè? Dat de zegeningen die voor de Joden bestemd waren, zeg maar voor Israël, de schaapsvacht, en niet voor de heidenen, die blijken terecht te komen bij de heidenen en niet bij Israël. Waar hebben we dat toch meer gehoord? He, het was weer de omkering van Efraïm en Manasse en van Jacob en Esau enzovoorts. Want dat verhaal steekt daar natuurlijk achter. Het is de omgekeerde situatie, want de situatie wordt in die twee tekenen omgekeerd. He. Het zijn twee tekenen achtereenvolgens. Maar goed, daar wil ik het nou verder niet over hebben. Waar we het over hebben is wat er daarna gebeurt. In hoofdstuk 7, vers 1. Toen stond Jerubbaal, de welke is Gideon. Gideon wil zeggen dat hij de boom omhakt, hè? De houwer. En daarmee dat Baal-altaar, want zo wordt het genoemd in vers 32. Dat was in het voorgaande hoofdstuk, maar daar ga ik verder niet op in. Toen stond Jerubbaal, de welke is Gideon, vroeg op. En al het volk dat met hem was, is u dat wel eens opgevallen? Die lui die in hun eentje het volk moeten leiden, dan wel verlossen, die staan altijd 's morgens vroeg op. Hè? Nooit opgevallen? Ja. Komt heel vaak voor. Ze stonden vroeg op. Het is altijd namelijk simpelweg de verwijzing naar de opstanding van Christus. Des morgens vroeg. Zo vroeg dat sommigen denken of het niet toch te vroeg was, want het was nog donker, zeggen sommigen. Hè? Lezen niet helemaal goed. Want hij was niet opgestaan toen het nog donker was. Maar ze gingen onderweg naar het graf toen het nog donker was. En toen ze bij het graf kwamen, toen was het graf open. Maar toen was het kennelijk al licht. Zo zit dat gewoon, hè. En in dat land wordt het wat sneller licht dan bij ons. Een half uurtje is daar genoeg van duisternis totdat de zon boven de horizon staat. Maar goed, daar gaat het verder niet om. Maar het was inderdaad desmorgens zeer vroeg. Om nog een paar redenen, want het is nog symboliek ook tegelijkertijd. Het idee is namelijk dat de opstanding van de Heer Jezus uitdrukkelijk de eerste was. Dat wil zeggen, hij was de eerstgeborene dergene die ontslapen zijn. Hij stond vroeger op uit de dood dan welk ander ook. Althans, als nieuwe schepping, en daar gaat het maar om. Hè? Vandaar altijd 's morgens vroeg. En vandaar dat zelfs in verband met zijn doop, die immers een uitbeelding is van dood en opstanding, staat en Jezus terstond opgeklommen zijnde uit het water, Zodat u maar ziet dat hij niet besprenkeld werd. Hè. Maar goed, Jezus terstond... Even tussendoor dan, hè. Jezus terstond opgeklommen zijnde uit het water, enzovoort. En vooral dat terstond, dat is een woord waar je over struikelt uiteraard. Hoezo terstond? Wel omdat het een beeld is van zijn opstanding. Hè? De dood kon hem niet houden en hij was de eersteling dergene die ontslapen zijn. Nou goed, toen stond Jerubbaal des morgens vroeg op, of hij stond vroeg op bij een nieuwe dag. En de nieuwe dag is gewoon een uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verband. Ter gelegenheid waarvan geroepen wordt, Efeze 5, dan wel Jesaja 61. Ontwaakt gij die slaapt, en staat op uit de dood, en Christus zal over u lichten. Want het is nu de dag der zaligheid, het is nu de tijd dat we uit de slaap opwaken. Dit is Romeinen 13, waar hetzelfde schriftgedeelte wordt aangehaald uit Jesaja, enzovoort. Het is het licht van het nieuwe verbond. Ontwaakt, de heerlijkheid des Heren gaat over u op, heet het in Jesaja. Christus zal over u lichten. Heet het in de variant in Efeze hoofdstuk 5. Een nieuw verbond breekt aan. Het spreekt dus inderdaad over de opstanding van Christus. Maar het is Gideon hier. Toen stond Jerubbaal vroeg op en al het volk dat met hem was, stonden allemaal vroeg op. Wie zouden dat nou zijn? Toch gewoon weer een uitbeelding van de gemeente. Degene die met Christus zijn opgewekt. Toch? Uit, laten we zeggen, Efeze 1, Efeze 2 bedoel ik, dan wel Romeinen 6. En zij legden zich aan de fontein van Harod, waar dat maar was, dat hij het heerleger der Midianieten had tegen het noorden, achter de heuvel Moreh in het dal. Moreh kennen wij trouwens, omdat het de woonplaats was van Abraham. Moreh. Ja, Mamre is een andere versie van dezelfde naam. Moreh of Mamre. Je vindt ze allebei genoemd. Allebei de namen genoemd. Ja, Genesis. Nee, dat is wat anders. Dat is wat anders. De eikenbossen van Mamre, eikenbossen van Moreh. Toch? Beide namen worden genoemd. Hè? Ja, mis. Er valt alleen een M uit. Om een of andere reden. Maar men is erover eens dat het dezelfde plek is. En dezelfde eikenbossen. Hè? En land overvloeiende van melk en honing, broeder, is het ook niet meer. Dus waar zijn de eikenbossen gebleven? En op de Drentse IJs staan ook geen bomen meer, dus dat zegt mij niks. Hè? Ja, ja, ja. En uw wijngaarden en korenvelden, wat het maar was, in Edom, langs aan weerszijden van de koninklijke weg, zijn er ook niet meer. Het is woestijn, dus het is wel wat veranderd in het land. Hè. Dat komt door het gat in de ozonlaag, maar dat hè? Vooruit maar weer. Klimaatverandering, broeders en zusters, is constant geweest. Klimaat ligt nou eenmaal niet vast. Niks zo veranderlijk als het weer en dus niks zo veranderlijk als het klimaat. Ik las laatst nog een stuk, dat is ongeveer, dat was het 1910, daar in die buurt. Ja. En daar hadden ze het ook over opwarming van de aarde. Dat het klimaat warmer werd. We zijn waarachtig. En toen bestond het gat in de ozonlaag nog niet, voor zover ik weet. In ieder geval reden wij toen nog niet met auto's rond en al dat soort dingen meer. De olie in het Midden-Oosten was trouwens ook nog niet ontdekt, als je het mij vraagt. Dus vooruit maar weer. Waar zal dat nou van gekomen zijn, dat daardoor de aarde opwarmde? En een paar jaar later was ik op school. En toen moest ik leren dat het steeds kouder werd, omdat we onderweg waren naar de volgende ijstijd. Hetgeen achteraf niet waar bleek te zijn, tot mijn genoegen. En nou wordt het weer warmer, is dat weer niet goed. Jongens, houd toch op. En dit is hoe de duivel werkt, hè? Die maakt gebruik van dat het ene geslacht komt en het andere gaat. Of was het andersom? Het ene geslacht gaat en het andere komt en dan begint alles weer van voren overnieuw. En dan moet het wiel weer uitgevonden worden, enzovoort. Hè? Als je iets langer van memorie bent, zal ik maar zeggen, dan ziet het er ineens heel anders uit, hè? Dan zeg je gewoon, wordt het warmer, nou maak je niet ongerust, het wordt vanzelf weer kouder. Al moet ik toegeven dat het verdrag van Kyoto, dat werkte natuurlijk wel, hè. Dat was nauwelijks ondertekend, of het werd hier toch koud een paar weken geleden. We hadden het over more, de eikenbossen. Leuk, maar we zijn alweer terug, want de eikenbossen, de eik, is de uitbeelding van dood en opstanding. Ik ben weer iets te snel. De eik is de uitbeelding van de besnijdenis. Want u weet dat elke eikel besneden is. Ja, wissemrachtig. Van nature. En is daarmee een beeld van de opstanding. En daarmee een beeld van de beloften aan Abraham. Met betrekking tot nieuw leven. En daarom woonde Abraham daar. En daarom zijn er volken die, als u mij vraagt, ook van hem afstammen. Die van oudsher hun heilige plaatsen, dan wel de plaats van de regering, dan wel van de rechtspraak, kozen onder de eik. Totdat Bonifatius kwam bij die eik dan in Dokkum. En die haakte hem om. En ja. Hartelijk dank voor dit Friese getuigenis, broeder. Maar goed. Hè? Maar zo loopt die eik. Opstanding. More. Hier. Hij maakte zich dus morgens vroeg op, beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond, maar de eik is dat ook. Is een beeld van de kracht die God gewrocht heeft in Christus. Het woord voor eik, een van de woorden voor eik, althans, dat betekent toch gewoon kracht. Dat is eigenlijk hetzelfde als het woord voor God. Elohim. De krachtige. Maar het is de opstandingskracht, de werking der sterkte zijner macht, Efeze 1, die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de dood heeft opgewekt en gezet aan Gods rechterhand. Over die kracht gaat het, dat is wat door de eik wordt uitgebeeld, ja, en door de eikel, wedergeboorte, besnijdenis, wedergeboorte. Dus, nou goed. Dat is voldoende hierover, leek mij. De Heer zei tot Gideon, des volks is te veel dat met u is, dan dat ik de Midianieten in hun hand zal geven, opdat zich Israël niet tegen mij beroemen, zeggende, mijn hand heeft mij verlost. De Heer zegt, zoveel heb ik er niet nodig, ik heb maar een paar man nodig. En als ik verlossing geef, dan zeggen ze anders, ja, wij met z'n allen hebben dat, wij samen, wij met elkaar, u hoorde die populisten spreken, wij met elkaar en samen, hè. Vooral als je die vooral als ze van links binnenkomen, denk ik altijd, dan roepen ze meteen samen en met elkaar en weet je veel wat. Hè? En er gebeurt dan natuurlijk nog niks. Of ze het nou alleen doen of samen, het blijft niks. Hè? Maar goed, maar de Heer zegt, dat heb ik allemaal niet nodig. Ik ga die verlossing brengen. Het moet ook duidelijk zijn dat ik die verlossing gebracht heb. Dus ik heb al die mensen niet nodig, staat hier. Dus nu dan, roep nu uit voor de oren des volks, zeggende, wie blode en verzaagd is, die keren weder. En spoedde zich naar het gebergte van Gilead. Toen keerde uit het volk weder 22.000, of hoeveel dat er maar waren, zodat er 10.000 overbleven. En de Heer zei tot Gideon, nog eens des volks te veel, doe hen afgaan naar het water en ik zal ze u al daar beproeven. En het zal geschieden van welke ik tot u zeggen zal, deze zal met u trekken, die zal met u trekken. Maar al degene van welke ik zeggen zal, deze zal niet met u trekken, die zal niet trekken. En hij deed het volk afgaan naar het water. Toen zei de Heer tot Gideon, al wie, dat wordt een lastige zin hoor, al wie met zijn tong uit het water zal lekken, gelijk als een hond zou lekken, die zult gij alleen apart stellen. Desgelijks al wie op zijn knieën zal bukken om te drinken. Dus niet met de mond in het water, maar wel op de knieën. Toen was het getal dergenen die met hun hand tot hun mond gelekt hadden, die dus met hun hand het water opgeschept hadden naar hun mond toe, in plaats van meteen, net als een hond gebruikt zijn hand niet om te drinken, dat weet u, hè. Die likt meteen het water op. Maar je kunt ook met je hand water scheppen. Dat lekken heet, begrijp ik meteen. Ja. Ja. Vooral als je een gat in je hand hebt, is het nog goed. Ja. Toen was het getal degene die met hun hand tot hun mond gelekt hadden, 300 man. Waar alle overigen des volks hadden op hun knieën gebukt om water te drinken. Net als de hond, dus was het idee. En de Heer zei tot Gideon, door deze 300 mannen die gelekt hebben, zal ik jullie de verlossen en de Midianieten in uw hand geven. Daarom laat al dat volk weggaan en ieder naar zijn plaats. En toen hield hij dus maar die 300 man over, zegt vers 8. Dat was tenminste een overzichtelijk leger. Het is ongeveer net zo groot als het Nederlandse leger, geloof ik. Maar dat doet er nou niet toe, hè? Zoiets? Weet ik eigenlijk niet meer. Maar goed, al die mensen hadden niet nodig. Het is trouwens wel aardig, want het begint bij 22.000 die terugkeerden. En toen bleven er 10.000 over. Bij 22 denk ik altijd aan de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. Dus het moet iets met het woord te maken hebben. Zonder het nou dieper uit te leggen. En toen maar die gingen weg, toen bleven er nog maar 10 over. Maar bij 10 ben je nog steeds bij het woord. Alleen nu heel specifiek bij het woord van God, hè? Dat weet u, hè? Niet meer woord in het algemeen, dat is 22. Maar bij 10, dat is het woord van God. Dat we kennen als de 10 geboden. Dan wel als de 10... woorden, om zo te zeggen, uit Genesis 1 en 2. Die kent u, hè? Daar staat 10 keer God zei. En God zei, staat er dan, hè? Beginnend met en God zei, daar zij licht. Dus 10 keer dat God spreekt, daar. Dat is niet alleen op de Sinaï, maar is in Genesis 1 en 2 ook al zo. En God zei, gaat het om het woord van God. En vandaar dat 100 de uitbeelding is, 10 kwadraat namelijk, de uitbeelding is van geloof. Namelijk van het ingaan in het nieuwe verbond, dan wel in het koninkrijk. Maar goed, van 22 worden het 10.000... En daarna hebben wij van doen met 1,5. Want ze drinken met de hand. In de hand is de 5. En 5 staat voor de verborgene dingen, voor het verborgen werk. Gods in dit geval, logischerwijs, het had ook van de tegenstander kunnen zijn. Dat was het verkeerde handje, hè. Maar als het goede handje is om de rechter, dan is het uiteraard uitbeelding van het verborgen werk Gods. En ik vestig uw aandacht op dat onze bedeling heet de bedeling der verborgenheid. Omdat God in het verborgene werkt. De duivel ook trouwens. Zodat je nog die twee handen hebt, hoor, die 5 tegenover die 5. Bijbelszinnenbeeld komt vele malen voor, overigens. Maar goed, ook daar ga ik niet verder op in. Populair zegt men wel eens, 5 is het getal van de genade. Hoe men daarbij gekomen is, weet ik niet, maar het staat in nogal wat boeken. Ik neem er genoegen mee. Maar ik denk dat het iets nauwkeuriger gezegd had moeten worden. Het is de uitbeelding van het verborgen werk Gods. En het verborgen werk Gods, dat is zeker de werking der genade. Dat is de grote kracht Gods immers, waarmee Paulus genoegen moest nemen, want de Heer zei tot hem, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht, waarom niet mijn hand, had u ook gekund, hè? Mijn hand. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht, enzovoort. Dat is 5, en bovendien onze bedeling der verborgenheid beschouw ik om veel meer redenen, inderdaad als de 5e bedeling uit de Bijbelse reeks. Dus het valt wis en waarachtig wel samen. Dus van 22 naar 10, van 10 naar 5 en van 5 ga je weer naar 3. Dat wil zeggen naar 300, want je houdt 300 man over. Die gebruik hebben gemaakt van de 5. En dus een beroep doen op de genade Gods, dan wel de verborgen kracht Gods, net zo u wil. Want in de praktijk maakt het toch geen verschil. Dan hou je 300 over, maar u weet waar een 3 voor staat. 3 staat voor beloften Gods. Voor het vooralsnog onzienlijke, voor dat wat nog niet gezien wordt. Als gezien wordt namelijk, ben je bij het volgende cijfer, ben je bij een 4. 4 staat voor zichtbare dingen, tastbare dingen. Maar 3 is het nog niet zichtbaar, dat wil zeggen, het staat voor de beloften. Dat is de eenvoudige manier om het te zeggen, daar is niet alles mee gezegd, maar dan praten we er de hele avond over, dat schiet ook niet op, hè. En bovendien wordt 2 en 3 bovendien samen in verband gebracht met wat wij dan maar noemen het gelovig overblijfsel. Dat heet 2 of 3 in de Bijbel. Onder andere in de uitdrukking waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Maar ook bijvoorbeeld in Jesaja, waar de vijgenboom geschud wordt, dat de vruchten afvallen en dat er maar twee of drie beziën, vruchten, bessen, vruchten, overblijven in de opperste twijg en zo. Twee of drie. Dat staat voor die weinigen, een enkeling betekent dat, twee of drie. Als je het puur taalkundig beschouwt, twee of drie, een koppel. Een paar, en dat is niet twee. Soms wel. Zelden meer dan twee, bedoel ik, weinigen. Is dat, hè? Twee of drie heet dat. Een handvol, desnoods. Twee of drie. Maar deze 300 man zijn ongetwijfeld een beeld van een gelovig overblijfsel. Ik persoonlijk denk dat het hele leger hier bij Gideon een uitbeelding is van de gemeente als zodanig. En dat we met die 300 van doen hebben met een overblijfsel binnen de gemeente. Want het verhaal, het beginsel herhaalt zich steeds, hè. U weet dat vroeger het volk Israël als volk van God, in werkelijkheid vind je dan maar een klein deel eruit, dat zich ook daadwerkelijk aan de Heer onderwerpt en hem dient. En dat heet dan een overblijfsel weer. En zo is het in onze dagen met de gemeente ook. Enerzijds is heel de gemeente dat overblijfsel, maar ook binnen de gemeente is dat onderscheid er weer. Een overblijfsel. Degene waarvan de Heer zich bedient. De rest doet niet mee in de strijd. Deelt wel in de overwinning, maar staat niet in de strijd. En ik neem aan dat u dat wel enigszins herkent, die situatie. Dat is ook niks bijzonders, want het is in de wereld net zo, hoor. Er zijn altijd een paar mensen die het moeten doen. En die worden daar gewoonlijk ook voor geëerd. Jaren nadat ze zijn overleden. Toch? Zo is dat toch? En na hun dood krijgen ze achteraf gelijk. Die hebben u toch? Al die mensen die fout waren in de oorlog zouden nu goed gebleken zijn als de Duitsers gewonnen hadden. Zo simpel is dat. En als dat een beetje goed uitgepakt was voor de economie en het land. En voor de eenheid van Europa zou het toch wel gunstig geweest zijn, denk ik altijd. Daar hebben ze eerst tegen gevochten. Ja, dat was omdat het onder leiding van Duitsland was. Daar kan je natuurlijk toch wel wat bij voorstellen. Maar goed, zoiets. En nou streven we naar de eenheid van Europa. Raad eens wie de leiding heeft. Dan moet je in Frankrijk niet zeggen, zuster.
Nee, maar het staat
in
de Deutsche Bank.
Ja, oké. Oké, we rekenen het goed, maar de Fransen en de Duitsers kunnen daar al heel lang, 135 jaar en langer, niet over... Langer, maar ik refereer aan de Frans-Duitse oorlog van 1870, broeder. Ja, heb ik snel uitgerekend. Maar goed, ze kunnen het daar dus al heel lang niet over eens worden, om voor de hand liggende redenen. Het is net Ajax Feyenoord, zeg maar. Maar dan nog bloediger. Nou. Maar wie is er fout en wie is er goed? Je weet het nooit, hè? Nou, ik weet het. Degene die de overwinning halen. Achteraf. Is altijd zo. Maar het zijn altijd maar een paar die het doen moeten. En dat is in de wereld ook zo. En die voorop lopen en die er risico's van nemen en soms hun leven voorgeven. Zo is dat. En daar gaat het hier ook over. Hè? 300 man behield hij. En hij had het heerleger der Midianieten beneden in het dal. Ja, precies, want die zijn lager. Mag dan de vijand zijn en hoger lijken? In werkelijkheid is dat niet zo. En dat is in onze dagen ook het geval. Want het mag dan zijn dat wij de duivel en zijn personeel rekenen tot hogere machten. Ik moet u zeggen dat dat een tamelijk noodlottig misverstand is. Ten opzichte van ons, als gelovigen, zijn zij lagere machten. Maar ja, dan horen wij wellicht dan tot die 300 die dan nog weten dat we als gelovigen met Christus gezet zijn in de hemel. En lees het nog maar een keer, hoe leuk het er staat, hè? Die 300 lui, die blijven over en er staat er ineens achter en ze hadden het heel leger der Midianieten beneden in het dal. Zo van op het moment dat ze met die 300 bij elkaar zijn, wordt de vijand gelokaliseerd. Waar is die? Ja, logischerwijze ergens beneden. En dat geldt voor ons ook. Wij zijn in Christus meer dan overwinnaar. Wij zijn met Christus mede opgewekt, mede gezet in de hemel enzovoorts. En wij hebben dus de overwinning en daar leven wij uit. En we laten ons niks anders aanpraten. En dan staat er nog van die 300, er staat in vers 7 halverwege het vers: ik zal u verlossen en de Midianieten in uw hand geven, daarom laat al dat volk weggaan en ieder naar zijn plaats. En het volk nam de teerkorst in hun hand en hun bezuinen en liet al die mannen van Israël gaan en ieder naar zijn tent gingen weg. En dan maar die 300 man behield hij en hij had het heel leger der Midianieten beneden in het dal. En het geschiedde in dezelfde nacht dat de Heer tot hem zei: sta op, ga heen af in het leger, want ik heb het in uw hand gegeven. Vreest gij dan nog af te gaan, zo ga af en gij en Pura, uw jongen, naar het leger. En gij zult horen wat zij zullen spreken, en daarna zullen uw handen gesterkt worden dat gij aftrekken zult in het leger. Toen ging hij af met Pura, zijn jongen, tot het uiterste der schildwachten die in het leger waren. Ik vind het een prachtige situatie, want wat die Pura, die jongen, er nou weer bij moet, dat vraag je dan natuurlijk ook meteen weer af. Maar het hoeft eigenlijk niet, want er is gewoon een vaste regel voor. Je vindt namelijk in de Bijbel vele malen dat er sprake is van ene Pura. Nee, niet van ene Pura, maar van ene jongeling. Die te pas en te onpas heeft iemand een jongeling. Hè? Jonathan bijvoorbeeld, en een wapendrager bij zich, en noem maar op. Ze willen me ze gaan ook allemaal niet binnenschieten. Zij spelen geen rol van overwegende betekenis. Ze zijn niet werkelijk belangrijk in het verhaal, maar toch worden ze genoemd. Uw jongen. Maar het punt is gewoon dat de jongeling die erbij is, de jongen, soms ook vertaald met jongeling, is simpelweg gewoon een beeld van de Heer Jezus Christus, de opgewekte, de zoon, degene die laatste komt. Van mijn part, de laatste Adam. Van Gideon kun je nog altijd zeggen, hij is de Heer. Dan is het ook nog steeds de opgewekte overigens. Maar als het de jongeling is erbij, dan is het heel, heel nadrukkelijk de laatste Adam, de tweede mens, die was er eerst niet en later wel. Zie? Dat wil zeggen, het is de verwijzing naar nieuwtestamentische tijd. Het is eigenlijk, het was eigenlijk in oudtestamentische tijd wachten op deze jongeling. En die wordt hier dus genoemd als type van Christus, want daar gaat het in de praktijk gewoon om. En dan staat er vervolgens, ga naar het vijandelijk kamp en daar zul je wat horen. De Midianieten, Amalekieten en al de kinderen van het oosten lagen in het dal. Vers 12, gelijk sprinkhanen in menigte. En hun kemelen waren ontelbaar, gelijk het zand dat aan de oever der zee is in menigte. Het lijkt mij enigszins overdreven, maar als u begrijpt dat het ook niet alleen maar gaat over Midianieten, Amalekieten enzovoort, en Kedemieten, kinderen van het oosten, maar over overheden, machten en dat soort gedoe, dan begrijpt u, dat is ook inderdaad niet te tellen. Hè? Dat is maar goed ook trouwens. Als we het willen tellen, broeder, moeten we ze eerst zien. Ik geloof niet dat het leven dan nog zo'n lolletje is, als je die allemaal ziet. Hè? Je kunt ze beter maar niet zien, dan hoef je ook niet altijd bewust te zijn dat ze er zijn. Wat we ons bewust zouden zijn, is ook niet dat ze er zijn. Wat we ons bewust zouden zijn, is dat we in Christus meer dan overwinnaars zijn. En die vijand, ja, als die toch al verslagen is, wat maakt het ook uit? Hè? Tussen haakjes Pura, dat zal wel verwant zijn aan PRS en zo, aan de vrucht. Men vertaalt het met een lood, een ent, een jonge tak. Maar ja, dat wisten we al, een jongeling, dus dat is een jonge tak aan de boom. Een spruit heet dat ook bij gelegenheid. Maar het is gewoon Christus uiteraard. De opgewekte, meer in het bijzonder de zoon des mensen eigenlijk. Maar we waren bij de droom. Waar staat, zie een geroost gerstebrood wentelde zich in het leger. In een gedachte moet je dat dan zien, dat brood, dat draait daar rond, dat vliegt daar rond. Dat is een soort boemerang, zou ik maar zeggen. Zo. En raakt die tent. En de tent komt ondersteboven. Dat de tent er lag, ik vind het komisch verteld, eerlijk gezegd. En de verklaring is makkelijk genoeg. Er staat erbij, het is het zwaard van Gideon, de zoon van Joas. Men zou dat niet letterlijk opvatten, dat zwaard uiteraard. Maar overdrachtelijk, dat is meestal zo met een zwaard trouwens. Het staat voor macht, hè. En in het bijzonder militaire macht, logischerwijze. Maar de vraag is, waarom een brood? Nou, dat is ook niet zo moeilijk, want wij kennen het brood uit het Nieuwe Testament. We zullen maar even de korte route nemen. Wij kennen het brood uit 1 Korinthe 10. Hè? En dan is het Christus. Het is ook maar één brood. Toch? Dat is dat brood van wat wij het avondmaal noemen. En dat brood is Christus, dan wel het lichaam van Christus. Eventueel zijn vlees, maar vlees betekent ook lichaam. Onder andere dan, hè. Kijkt u maar in uw eigen woordenboek thuis, dan zult u dat zien. Hoop ik tenminste dat u een goed woordenboek hebt. Maar dat is 1 Korinthe 10. Als tot verstandigen spreek ik. Nou, daar houd ik het dan maar op altijd, hè. Als tot onverstandigen hoef je toch niet te spreken, denk ik. Dus je kan er beter van uitgaan dat de hoorders verstandig zijn. Als tot verstandigen spreek ik. Vers 16, de drinkbeker der dankzegging die wij zegenen, is die niet de gemeenschap des bloeds, des levens dus, hè, van Christus. Het brood dat wij breken, is dat niet gemeenschap des lichaams van Christus. Dus het brood is een beeld van het lichaam. Eén lichaam, één brood van Christus. Waarbij je moet bedenken dat het woord brood, natuurlijk er staat gerstebrood, dan is het een eetbaar brood van de bakker of hoe je dat maar noemen moet. Maar het woord brood, ook in het Nederlands, heeft de betekenis van een lichaam. Een lichaam eigenlijk. Een stuk materie, een brood. We gebruiken het niet zoveel, we gebruiken het voor metaal bijvoorbeeld. Als je wat moet gieten ergens van, dan heb je als grondstof een broodje lood. Hè? Een broodje lood, want het klinkt goed. Broodje lood, broodje goud kan ook nog. Meestal in de vorm van een cake. Waarom dat is, weet ik niet. Dan valt het makkelijker uit de vorm, denk ik, of zo. Hè? Zoiets. Maar het heet een broodje van grondstof, materie. Het gaat niet om de vorm zozeer, maar het heeft wel een vorm. Maar doet er niet toe welke. Het gaat erom dat het een klomp materiaal is. En dus, dat is wat een lichaam is, namelijk. Hè? En in die zin wordt het uiteraard ook gebruikt. En verder, brood is leven. Dus het is een levend lichaam. Dat is wat zo'n brood voorstelt. Zie? En dat het gebroken wordt in de zin van dat allen er een stukje van hebben, dat wordt uitgelegd. En de uitleg is gewoonlijk tegenovergestelde van wat wij ons erbij voorstellen dikwijls. Want u weet dat men om een of andere reden het breken van het brood beschouwt als het verbreken van een lichaam. En dus als een beeld van de dood. Dat is het niet. Want brood breken is gewoon een idee van dat ieder van dat brood eet. That's all. Daar staat hier trouwens ook bij. Dat hoef je van mij niet aan te nemen. Daar staat er gewoon bij. Want er staat, het brood dat wij breken is dat niet een gemeenschap, eenheid, dus niet verschillende stukjes, is dat niet gemeenschap des lichaams van Christus, want één brood, zo zijn wij velen, één lichaam. Het blijft één. Dat heb je toch, hè? Bovendien, het samen aanzitten aan één maaltijd is de uitbeelding van eenheid. Juist. En dat het gebroken wordt, dus omdat er uitgedrukt wordt dat ieder aan dat ene brood, maar dat blijft één brood, deel heeft. Hè? En hetzelfde geldt uiteraard voor het uitschenken. Vergieten vertaalt men bij voorkeur. Dat vind ik jammer dat men het zo vertaalt, maar het geldt voor het uitschenken, zo zou ik het vertalen, het uitschenken van de wijn. Het idee blijft dat men drinkt uit dezelfde beker die doorgegeven wordt. Dat is in het algemeen in ieder geval de indruk die ter gelegenheid van de, wat wij noemen de inzetting van het avondmaal, gewekt wordt. En daar gaat het maar om. Het is eenheid. Dat brood dus is één lichaam. En het is dus het lichaam van Christus. Maar het is inclusief de gemeente. Ook hier in Richteren 7 uiteraard. Dat lijkt me trouwens ook niet zo moeilijk. Want het heet wel, dit is het zwaard van Gideon, de zoon van Joas. God heeft de Midianieten en dit ganse leger in zijn hand gegeven, maar het was in de hand van Gideon en zijn bende. En niet eens alleen in de hand van Gideon en die 300, maar in de hand van Israël. Alleen die 300 vertegenwoordigden Israël. Zij waren voor de gelegenheid Israël als het ware. Net zo goed als je soms 11 man op het veld ziet lopen en het heet dan Nederland. En niet het veld, maar die 11 man die er rondlopen. Of wat ze daar maar doen dan, hè. Die heb je toch, hè. Wat heeft dat nou met voetballen te maken, ja. Goed. Maar dat brood is dus gewoon een type van Christus, inclusief de gemeente. Daarom is het bovendien ook een gerstebrood, want het begrip gerst staat in verband met heerschappij. Dat is een ingewikkeld verhaal als ik het uit moet leggen, maar gerst heeft van doen met heerschappij. Je vindt dat via het Hebreeuws wat makkelijker terug, want het woord, nou ja, het woord voor gerst wordt zelfs vertaald met vorst. Het is ons Nederlandse woord, voor zover het Nederlands woord is, tsaar. Ik denk nog altijd dat het woord keizer ook hetzelfde woord is, maar die is iets ingewikkelder. Tsaar. Shora is gerst. Zo heette Sarah trouwens ook. Gerst. Maar haar naam wordt altijd vertaald met vorstin. Wat doe ik? Ja. Vorstin. Ja, je moet het toch op een of andere wijze vertalen, maar de idee is van iemand die de macht heeft. Het wordt dus ook vertaald, hetzelfde woord wordt vertaald met poort, maar het woord poort in de Bijbel is heel vaak symbolisch bedoeld, alleen maar symbolisch, het is vaak helemaal niet letterlijk, maar het is de uitbeelding van heerschappij. Dan is het de plaats van waaruit geregeerd wordt, vanuit de poort. En zelfs in Nederland was dat zo. Want heel wat poorten hebben inderdaad vertrekken daarboven. Hè, waar de, laten we zeggen, de gemeenteraad zetelde. En als dat al niet het geval was, was het hoofdbureau van politie. Dan wel van Tof van de Schout en zijn rakkers enzovoort. Hè, de poort. En dat komt doordat met het openen en sluiten van de poort heerschappij wordt uitgeoefend. Dat zijn wij in Nederland helemaal vergeten. Ik bedoel er niks mee. Ik bedoel alleen het begrip te illustreren. Het idee is dat heerschappij in de eerste plaats inhoudt dat je bepaalt wie er wel in komt en wie niet. Hè? Dus als je Nederland wil besturen en je hebt geen grens, dan heb je een probleem. Toch? Nou ja, dat probleem hebben we dus ook. Hoe dan ook, dat kan ik rustig zeggen, dat probleem is er. Je kunt niet meer uitmaken wie er wel en wie niet inkomt en dat is het. Hè? En anders vraagt u het bij uw eigen kerk. Dit is de link wat ik nu zeg. Maar anders vraagt u bij uw eigen kerk. De kerkelijke tucht gaat er hoofdzakelijk om wie er wel bij hoort en wie niet. En wie erin komt en wie niet. Dan wel wie er wel aan het avondmaal mag en wie niet. Want ja, ze uit de kerk zelf te weren, dat is nadelig voor de collecte natuurlijk. Maar van het avondmaal weren, dat is van oudsher de bezigheid van de... Hè? Van de oudsten in de kerk, zal ik maar zeggen. Wie wel en wie niet. Dat is de poort, hè. En trouwens, ons hele leven is een kwestie van in- en uitgaan. Dat weet u toch? Hij zal u in- en uitgangen bewaren, daarmee uw hele leven. En Lot zat in de poort van Lot. Dat is allemaal hetzelfde woord, Sjora. Of Lot zat in de poort van Sodom, sorry. Dat betekent dat hij betrokken was in het stadsbestuur. En toen... Rut heette ze. Ik zit met mijn gedachten bij duiven, want ze moest gelost worden. Dan denk ik aan duiven als er gelost moet worden. Maar rare associaties zijn dat. Ja. Nee, Rut moest gelost worden en het moest geregeld worden. Dus in de poort. Heb je dat nog? In plaats van heerschappij. Nou, datzelfde woord poort, vorstin, tsaar. Hoe je dat maar vertaalt, hoe je dat maar tegenkomt. Dat is ook het woord voor gerst. Het is trouwens ook het woord voor haar. Dank u, zuster. Ik zou het bijna vergeten. Daaraan herken je de gerst. Zitten van die lange haren zitten er op zo'n gerstkorrel. Maar haar is de uitbeelding van macht. Die heb ik nagevraagd aan Simpson. Hè? Dat is een goeie, hè? En aan dat schaap dat stom was voor zijn scheerders. uit Jesaja 53. Dan wordt de kracht weggenomen, is het idee. Zie? En daarmee dus de heerschappij. En dus gerst staat voor heerschappij. Dat heeft er alles mee van doen. En een gerstebrood, dan begrijpt u meteen dat de gerstebrood een beeld is van Christus. Aan wie alle macht gegeven is in hemel en op aarde. Maar net zo goed een beeld is van de gemeente. Die immers is de algemene vergadering. Namelijk de gemeente, Ecclesia, van eerstgeborenen. Dat is het orgaan, het lichaam heet dat ook in goed Nederlands, dat deel heeft aan de heerschappij over het koninkrijk. De volksvertegenwoordiging, dat is wat de gemeente is. Deelt in de heerlijkheid van de koning en zo verder. En dat is het gerstebrood. Zie? Het is een volstrekt nieuwtestamentisch beeld. Daar gaat het maar om. Nou goed, en dat, brood, daarvan staat dat het zich wentelde. Dat is ook al mooi, ik heb niet nagekeken welk Hebreeuws woord daar gebruikt wordt. Hè? Maar in het algemeen het begrip wentelen, is het begrip Gilgal. Nou, of het woord daar gebruikt wordt, weet ik niet. Kan best een synoniem zijn. Dus hang me daar nog niet aan op. Maar u weet toch dat de kinderen eerst als door de Jordaan trokken in de tijd. Toen kwamen ze naar de andere oever en er werd heel het volk besneden. En toen noemden ze de plaats Gilgal. Omdat de Heere de smaad van Israël afgewenteld had. Gilgal, wentelen. Maar Gilgal is het woord ter aanduiding van wedergeboorte in het Hebreeuws. Eventueel ook van reïncarnatie, maar dat schiet niet echt op natuurlijk, hè. Omdat het immers niet bestaat. Dat is een menselijke uitvinding. Maar wedergeboorte, het wentelen, het wiel, is de uitbeelding van wedergeboorte. Daarom moest de steen van het graf gewenteld worden. En men vroeg zich af wie dat zou kunnen. En toen men eraan kwam, was het al gebeurd. Maar wat was er al gebeurd? De wedergeboorte van de Heer Jezus. Hij was opgestaan uit de dood, maar het wegrollen van de steen is een uitbeelding van opstanding uit de dood. Dus. Nou ja, ze hebben het hem niet zien doen in elk geval, broeder. Dus ja, het was trouwens een keer Jacob die een steen wegrolde. Het was wel niet van een graf, maar van een put. Hij zal wel lang haar gehad hebben bij die gelegenheid. Had hij ineens bijzondere kracht, dat hij in zijn eentje... Hè, ze moesten allemaal wachten op de andere herders. Jacob zegt, daar wacht ik niet op. Hij pakte zijn eentje die stenen, rolde hem weg. En de put ging open. En dat is het hele punt. Dat is ook de opstanding van Christus, uiteraard. Want toen kwam ineens het levende water, om zo te zeggen. Althans water en dus leven beschikbaar. Zie? Wat vroeg, want was de tijd eigenlijk nog niet, ze waren te vroeg. Maar dat is het nou juist, hè? Dat is het aanbreken van het nieuwe verband. Maar goed, dat is een hele andere geschiedenis. Maar het wentelt hier en het gooit. Het verslaat de media niet in. En daar gaat het maar om. Want dat brood is een beeld uiteindelijk van de gemeente en wij hebben die overwinning. Zie? En dus staat er, dit is niet anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van Joas. Je kunt je nog afvragen, maar hoezo hebben wij dan de overwinning? Nou ja, dat kun je dus nalezen in Efeze 6, maar daar waren wij al in gedachten. Want wij hebben de overwinning en ze houden stand enzovoorts door die geestelijke wapenrusting. Maar zal ik hem even snel met u doorlezen dan? Nog een paar minuten, dus vooruit. Efeze hoofdstuk 6. Vers 12, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers, deze wereld, de duisternis, deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Ik heb een paar woorden te veel gelezen, want die horen er niet te staan, maar dat doet er niet toe. En dan vers 13, daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebben, de staande blijven. Vers 14, sta dan uw lenden om God hebbende met de waarheid. Maar ik hoop dat het u duidelijk is dat het niet gaat om de gordel, maar om de waarheid. En daarna, en aangedaan hebben het borstwapen der gerechtigheid. En ik neem aan dat u begrijpt dat het niet gaat over het borstwapen, maar wel over de gerechtigheid. Och, dat zijn de woorden die voor ons wat betekenen. De rest is symboliek. En de voeten geschoeid hebben met de bereidheid van het evangelie des vredes, maar wat voor schoenen het zijn, maakt weinig uit. Het gaat om bereidheid van het evangelie des vredes. Uiteraard. En het schild des geloofs, ja, het gaat om geloof. En daarna de helm der zaligheid, maar het gaat om zaligheid uiteraard. En die begrippen, waarheid, gerechtigheid, bereidheid van het evangelie, geloof, zaligheid, zijn zo de termen waarmee de verschillende aspecten van onze zaligheid, dat wil zeggen van ons nieuwe leven, worden aangeduid. Het zijn termen die aanduidingen zijn van de zegeningen die wij van Gods wegen hebben ontvangen. En die wij hebben ontvangen in, ik had ook kunnen zeggen door, maar met opzet zeg ik, we hebben ze ontvangen in het woord. Dat is ook wat daarna genoemd wordt. Het zwaard des geestes, ik zal het maar met een kleine letter schrijven, want als u mij vraagt betekent het gewoon geestelijk zwaard. Niet een letterlijk zwaard, geestelijk zwaard, wat is dat dan? Wel, het woord van God. En daar eindigt het verhaal dus mee, de uiteenzetting. Dat is de climax en daar wordt dus ook overgeschakeld van symboliek en geestelijk zwaard, dan is het nog symbolisch, naar letterlijke taal, namelijk het woord Gods. Want voor zover wij zalig zijn, zijn wij dat omdat wij wedergeboren zijn uit het woord der waarheid, dat wil zeggen uit het evangelie onze zaligheid, maar dat is Efeze 1. Ik had moeten zeggen, wij zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad, zoals Petrus het zegt in 1 Petrus 1. We zijn geboren uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het eeuwig blijvende woord van God. En Jacobus zei, hij heeft ons gebaard door het woord der waarheid. Dat wil zeggen, voor zover wij zalig zijn, is het de uitwerking van dat woord Gods. Zie? En voor zover wij een wapenrusting hebben, en die wordt genoemd als waarheid, gerechtigheid, evangelie, geloof, zaligheid. Wel nu, al die begrippen kennen wij ook alleen maar uit de Bijbel. Het schijnt dat christenen, zelfs de zogenaamde bijbelgetrouwe christenen vandaag, dat helemaal niet meer weten. En onder het motto, het gaat niet om de leer, maar om de Heer, schuift men de Bijbel aan de kant. Maar als je geen Bijbel hebt, heb je geen Heer, want wij kennen hem alleen uit de Bijbel. En als er geen Bijbel is, zijn wij niet wedergeboren, want we zijn wedergeboren door dat woord, toch? En wat weten wij van de gerechtigheid, om maar eens wat te noemen, borstwapen der gerechtigheid, als niet de gerechtigheid Gods geopenbaard wordt in het evangelie. Dat is Romeinen 1 vers 17, of vers 16, nee vers 17, Romeinen 1 vers 17. De evangelie is kracht Gods tot zaligheid, want de gerechtigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Wij zouden niet weten waaruit die gerechtigheid Gods bestaat. Iedereen weet dat God onrechtvaardig is. Toch? Dat blijkt wel. Als dit zijn wereld is, zijn schepping is en is vol met ongerechtigheid, dan wie is God dan helemaal? Hij kan nooit rechtvaardig zijn, blijkbaar. En voor zover wij geloven dat hij rechtvaardig is, komt dat omdat die rechtvaardigheid Gods ons onderwezen wordt in de Bijbel. Nergens anders. En die kun je niet zelf bedenken. Zie? Hij openbaart het. En hetzelfde geldt voor die waarheid. Wat is waarheid? Vroeg een politicus ooit. En dan liet de Heer Jezus kruisigen. Zie? Wij zouden geen waarheid hebben als we geen Bijbel hadden. Het is niet helemaal correct, maar er zijn mensen die hebben ervoor doorgeleerd. Ze noemen zich filosofen. Die zeggen dat waarheid niet bestaat. Ja, die hebben geen Bijbel. Waarheid bestaat wel, maar de enige waarheid die er bestaat is de Bijbel. Als waarheid objectief is en vaststaat, als u mij vraagt, waarheid kenmerkt zich doordat die onvergankelijk is. Hè? Ik zou niet weten wat anders is. Hè? Wat is waar? Dat wat onvergankelijk is. Denk er maar een poosje over na. Dit is filosofie, maar vooruit dan maar. Hè. Waarheid is waarheid, omdat je er geen kant mee op kunt. Omdat waarheid nou eenmaal blijft. En je kunt eraan rommelen wat je wil, maar de waarheid blijft bestaan. Mens heeft daar geen invloed op. Dat is heel vervelend, want er zit niks anders op dan je eraan te onderwerpen. En als je dat niet wil, moet je de waarheid loochenen en filosoferen dat er geen waarheid bestaat. Men zegt, alles is vergankelijk, alles is betrekkelijk. Lang leven Einstein, maar die is ook overleden. Alles vind ik wel leuk eigenlijk, ja. Vooruit. Alles is betrekkelijk, alles stroomt, zeiden de ouden. Dus zo origineel was Einstein nou ook weer niet. Het is Latijn, maar laat maar zitten. Alles stroomt, alles... Maar... Wij zingen, dankzij Luther, Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Eigenlijk moet je dat in het Duits zingen, want dan klinkt het nog sterker, hè? Vind je het? Echt wel. Maar goed, zo wil ik maar niet doen. Ik kan er ook niet zo goed tegen, maar vooruit. Maar zo is het wel degelijk. Dat is waarheid. Maar we zouden geen waarheid hebben als we het woord niet hadden. Zie je? En geen blijde, geen evangelie des vredes als we de Bijbel niet hadden, zal ik maar zeggen. En geloof, schild des geloofs, waarin zouden wij geloven? In al die vergankelijke dingen die die mensen in de loop der eeuwen hebben opgehoest. Dat schiet toch ook niet op? En hoezo zou dat een wapen zijn? Waartegen dan wel? Ik bedoel, dat zijn toch volstrekt onbetrouwbare dingen? En die zaligheid, de helm der zaligheid in vers 17, dat kan ik nou zo gauw niet uitleggen. Maar als u mij vraagt, helm der zaligheid in vers 17 duidt op onze toekomstverwachting. In verband met zaligheid de ziel. Datgene wat ons beloofd is en wat voor ons bewaard wordt in de hemel. Volgens de letterlijke termen van 1 Petrus 1. Onvergankelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Die zaligheid is dat als u mij vraagt. Dat is onze toekomst dus, maar wij zouden geen toekomst hebben als het woord er niet was. En punt 2, wij zouden, ook als we die wel zouden hebben, zouden we die toekomst niet kennen als we dat woord niet hadden. Zie? En daarmee wordt dus de overwinning behaald. En dat is ook wat hier vervolgens staat. Dan ga ik gauw terug naar Richter 7. Dus kom ik er niet eens doorheen. Waar staat dan in vers 16? En hij deelde de 300 man in drie groepen. Het is nog steeds 3 en 3 en 3, weet u wel. Want ja, het gaat nog steeds om beloften gods die vervuld zouden worden op de derde dag. Bij de opstanding van Christus. 3 dus, hè. Woord gods. En een overblijfsel. En hij gaf ieder een bazuin in zijn hand. Dus het eerste wat je krijgt in het leger is een muziekinstrument. Dat was bij mij ook zo trouwens. Een bazuin in zijn hand. En ledige kruiken. Wat moet je daar nou in vredesnaam mee, met een lege kruik? En fakkelen in het midden der kruiken. En daar heb je dus de wapenrusting van de Gideonsbende. En toen hij zeide tot hen, ziet naar mij en doe zoals ik. Hè? Vers 18, als ik met de bezuin zal blazen, ik en allen die met mij zijn, dan zult gij lieden ook met de bezuin blazen, rondom het ganse leger. En gij zult zeggen, voor de Heere en voor Gideon. Alzo kwam Gideon en 100 mannen die met hem waren, in het uiterste des legers, in het begin van de middelste nachtwaak, als ze maar even de wachters gesteld hadden, kortom, die waren dus klaar wakker nog, hè? Die wachters, maar dat hielp niks. En zij bliezen met de bazuinen, ook sloegen zij de kruiken die in hun hand waren in stukken, en alzo bliezen die drie hopen met de bezuinen en braken de kruiken. En zij hielden met hun linkerhand de fakkelen. Ik vind het leuk hoor, ze kregen allemaal zo'n kruik. Zo'n stuk aardewerk is dat. Wat moesten ze daarmee? Stuk slaan, leuk hè. Kom er eens op. Wat moesten ze met zo'n kruik? Stuk slaan. Het diende nergens toe. Ook zeker de historische verklaring is. Die kruik was om die fakkels nog even in te verbergen. Dat maak je mij niet wijs, maar dat lukt je nooit. Maar dat doet er nou niet toe. En dan ineens kwamen al die fakkels in het licht enzovoort. Hè. Zo van het ene moment op het andere. Dan zag ik, ja, maar ze zagen ze ook niet van het ene moment op het andere, hoor. Die lang moesten eerst ook hun ogen uitwrijven en wat gebeurt daar nou? Dus ze hadden ze net zo goed even kunnen aansteken, weet je veel. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Het gaat om de symboliek uiteraard. De kruik is uiteraard een beeld van de oude mens. Het aardenvat dat aan stukken zou breken, eens breekt Het zilveren koord. En eens breekt ook dat vat, weet u wel, uit, wat is het, prediker 12, hè? Hetgeen dus een tamelijk positieve gedachte blijkt te zijn. Want dat is de ultieme overwinning over de vijand. Waar het idee is natuurlijk toch dat het kruid, dat aardewerk, een beeld is van de oude mens. En die moet dood. In stukken geslagen worden. Als die dood is, dan heb je de overwinning. Ik bedoel, nu. En de teksten die daarbij horen zijn die van... leg dan af aangaande de vorige wandeling, aangaande de oude mens, enzovoorts. Hè? En doet dan aan de nieuwe mens, Colossense 3, ik noem maar wat. Hè. Het is die oude mens die ons in de weg staat. Het is ons eigen vlees wat ons in de weg staat. Als we menselijke maatstaven, dat is aardewerk, aanleggen... dan hebben wij geen overwinning over de tegenstander. Die kruik moet juist gebroken worden... We moeten alle menselijke overleggingen, zouden wij onderwerpen aan de Heer. Paulus zegt, ik neem ze gevangen en ik leid ze tot Christus. Schrijft hij aan de Corinthiërs. Menselijke overleggingen, hè, worden tenedergeworpen, dan wel gevangen geleid tot de Heer. Het gaat niet om menselijke overleggingen, menselijke filosofie of wat het maar wezen mag, die oude mens heeft afgedaan. En zodra dat gebeurt, ook in de praktijk, dan komt ook dat licht openbaar dat zich immers in die kruik bevindt. Zie? En hoe meer die oude mens weg is, om de grijstinten te vermelden, hoe meer die oude mens met Christus gestorven en begraven is in de praktijk, dan wel uitgedaan is, hoe meer dat licht ook openbaar zal worden. Dat is het hele verhaal. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik zou wel over de Heer willen vertellen, maar ik zou niet weten hoe ik dat moet doen. Nou ja, dan kun je er een cursus in volgen, daarna weet je het natuurlijk nog niet. Want het punt is dat je er geen raad mee weet in de praktijk. En er is een goede reden voor, dat komt omdat je altijd vastzit aan die menselijke overleggingen. Hoe moet ik dat doen? De essentie van het verhaal is altijd, dat moet je ook eigenlijk niet doen. Je hoeft zelf niks te zeggen, het gaat om het woord van de Heer wat je zou moeten laten spreken. Dat licht wordt dan openbaar. En het zou niet afgedekt moeten worden met onze eigen aardse filosofieën of gevoelens of wat dan ook. Gevoelens noem ik er maar even bij. Omdat ook evangelisch christendom tegenwoordig hoofdzakelijk nog bestaat uit gevoelens. Maar dat is allemaal de oude mens hoor. En dat dekt dat woord af. Dus het licht weg. En als het licht weg is, heb je geen overwinning. En dus krijg je weer cursussen in hoe sta ik in de overwinning. Wat is het geheim van een overwinningsleven? En dat is het jargon. Hè? Nou, daar is niks geheims aan. Je moet niet zoveel zeuren en niet zoveel cursussen volgen, denk ik al. Dat zijn meestal mensenwerk. Wat je nodig hebt, is die schrift die je gelooft. En die je hanteert en die je laat spreken. Tot jezelf en eventueel tot anderen. De Bijbel zegt, dat is wat werkt. Wij hebben traditioneel grote bewondering, hadden we tenminste altijd, ik weet niet of het nog zo is, voor iemand als Billy Graham. Hè? De grootste evangelist aller tijden, voor zover wij weten. Dat meen ik bloedserieus. Ik heb ook groot respect voor die man. Nee, hij was ook maar een mens. Dat zijn wij allemaal, maar ik heb groot respect voor die man. Maar u weet wat hij zei. Wat hij ook zei, hij zei, de Bijbel zegt. En dan stond hij zo. Hè? Moet je een slappe Bijbel voor hebben, anders valt hij uit je handen. Dus mij lukt het nooit. Let maar op, als je het op een film ziet. De Bijbel zegt, enzovoort. De Bijbel zegt. En daar gaat het om. Dat is kracht, dat heeft uitwerking, want de Bijbel is dat levende woord Gods. Zie? En dat woord zou in ons wonen en wij zouden ons ermee identificeren, zodanig dat de Heer van ons kan zeggen, gij zijt, niet gij hebt, gij zijt het licht der wereld. Voor zover er licht in de wereld is, goed, wij hebben het licht en wij wandelen erin, maar als het goed is, wij zijn het. Want dat is bepalend voor onze identiteit. Waarom ook niet? Christus is het licht der wereld. In de eerste plaats. En waar wij leden zijn van zijn lichaam, delen hebben aan zijn hoedanigheden, kan het van ons ook gezegd worden. De kruikstuk, En het ligt openbaar. En verder zegt men een hoop herrie. Dat zal natuurlijk wel geweest zijn, die bazuinen. Maar heel de Bijbel door is de bazuin, de ramshoorn, is de bazuin de uitdrukking, de uitbeelding van het woord van God. Dat klinkt met kracht wel te verstaan, want het is een hoorn van een dier zelfs oorspronkelijk. En hoorn staat voor kracht en zelfs voor koningschap, voor heerschappij dus. En daar waar dat woord regeert, in de eerste plaats in onze eigen levens, daar hebben wij die overwinning. Zie. En daar is dat licht, alleen die kruik, die hoort er niet te zijn. Scherven. Ja, broeder, is dat nou niet een mooi slotwoord? Scherven brengen geluk. Ik vind het altijd leuk en vermakelijk. Als ik denk aan archeologen, denk ik altijd aan mensen die op hun knieën in de stof van de aarde zitten. Met een borsteltje, met een tandenborstel of wat het maar is. Zitten de aarde weg te vegen. Dat is net zoiets als de vijver leegscheppen met een vingerhoed, weet u wel. Met zo'n borsteltje opgravingen doen ze dat. Scheerkwast of wat het maar is, penseeltje. En wat vinden ze, denkt u? Diamanten. Scherven vinden ze. Dat is wat van de mens overblijft. Ik vind het prachtig. Aardewerk is het enige wat men er nog van vindt. En zo hoort het ook. En waar wij met Christus gestorven en begraven zijn, zouden wij niet leven naar de oude mens, heet dat. Maar integendeel leven naar de nieuwe mens. Uit dat woord dat de Heer ons gegeven heeft. Dat zou in onze harten geplant worden omdat het leven is. En het zou daarop wassen. Het zou onze levens, ons denken en daarmee onze identiteit veranderen. Sterker nog, wij zouden daardoor Christus gelijkvormig worden. En naarmate dat gebeurt, hebben wij de overwinning, wat er ook om ons heen gebeurt. En Midianieten en Amalekieten en hoe ze allemaal maar heten mogen, die verdwijnen vanzelf. Onderwerpt u dan goden, heet het. En dus wederstaat de duivel en hij zal van u vliegen. Zullen we de Heer danken?